Dit is de podcast Verse Papa's. Mijn naam is Michiel van der Pad en op het moment dat ik dit opneem, staat mijn vriendin op het punt te bevallen van ons eerste kindje. Zelf heb ik altijd al papa willen worden. Ik stelde mij altijd voor hoe het zou zijn om voor kinderen te zorgen en te leren over het leven en te zien hoe ze hun eigen weg vinden. Toch, nu het moment nadert dat het zover is, merk ik dat ik weinig gesprekken heb gevoerd met andere mannen over hoe dat dan werkelijk is. Papa worden. Wat verandert er in je leven? Wat blijft hetzelfde? Hoe bereid je je voor? En wat zijn de uitdagingen? In de komende 3 afleveringen praat ik met verschillende mannen die recentelijk papa zijn geworden. Ik praat met hen over welke verwachtingen zij hadden van het vaderschap, hoe ze hun eigen rol als papa willen invullen en wat het anno 2024 precies inhoudt om papa te zijn. In deze eerste aflevering praat ik met 3 papa's over hun vaderschapswens. Wanneer wisten ze dat ze papa wilden worden? En wie waren hun voorbeelden? Die voorbeelden, dat is wel een dingetje. Zelf ben ik op dit moment 30 jaar oud en onder mijn vrienden ben ik een van de eerste die papa wordt. Terwijl mijn vriendin wordt omringd door jonge moeders en met hen gesprekken voert over de evolutie van de zwangerschap, welke draagzak je moet hebben en hoe de borstvoeding verloopt, krijg ik van mijn vrienden voornamelijk te horen dat ze het heel sick vinden dat ik papa word. Maar hoeveel maanden is 28 weken ook alweer? Wel is mijn zus een jaar geleden bevallen van een dochter, Donja, mijn nichtje. Haar vriend, Chris, is de papa in mijn omgeving die ik het meeste spreek. Ik besluit ze op te zoeken.
Hij is aardig op eten gefocust.
Oh! Wie zou dat hebben?
Chris Dubbers. Ik ben 35 jaar oud. Ik heb sinds een jaar een hele mooie dochter, Donja. Samen met Ankie van de Pad, mijn vriendin. Sinds 2 jaar wonen wij nu in Bergijk. Ja, een dorp vlakbij de Belgische grens. Een vrijstaand huis met best wel wat grond eromheen. En eigenlijk heel landelijk gelegen. Hè. Ja, er is genoeg plek dadelijk voor Donja om lekker rond te rennen, te spelen en achter de dieren aan te zitten. Dus dat vind ik zelf wel heel mooi. Want ja, ik ben zelf ook een beetje op die manier opgegroeid in de bossen. En dat is ook wel hoe ik het aan je altijd voorstelde. Van ja, als ik later gaan kinderen begin, dat ik dan ook weer een beetje eenzelfde plekje kan bieden.
En wist je altijd al dat je vader wilde worden?
Ja, ik eigenlijk wel. Ik heb kinderen altijd heel leuk gevonden, ook kleine kinderen. Ik heb ook best wel wat oudere neven en nichten die al kinderen hebben die nu al een stuk ouder zijn. Dus al vrij vroeg ook wel al een beetje kunnen proeven aan hoe zijn baby's en wat vind ik daar dan van. En zie ik dat ook bij mezelf wel gebeuren. Ja, en toen eigenlijk al vrij snel wel van ik vind dat wel heel leuk.
Die vaderschapswens, heb ik al gemerkt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Chris had hem wel, ik had hem ook. Maar ik heb ook een aantal papa's gesproken die er niet altijd van droomden om papa te worden. Zo ook Francesco, uit Amsterdam.
Ik ben Francesco. Ja, wat wil je eigenlijk nog meer weten? Ik ben 38 jaar. Ik ben ondernemer, ik heb een horecazaak in Amsterdam.
En je woont daar ook?
Ik woon daar ook, ja. In Bosselommer. Mijn dochter is op 4 november vorig jaar geboren. Dus het is bijna 1.
Het is nu bijna 1?
Klopt.
En hoe heet ze?
Doris.
Als je Francesco hoort praten over zijn dochter Doris, zou je zeggen dat hij dat altijd al gewild heeft, papa worden. Toch is dat niet zo.
Dus je bent nu eigenlijk 10 maanden bij je papa?
Ja.
Is dat iets wat je altijd al wilde?
Nee. Ik was juist. Dat was een tijd dat ik juist geen kinderen wilde. Het was een keer een lange relatie op stuk gelopen. Dat zij graag kinderen wilden. En ik was heel streng. Ik wilde echt geen kind op de wereld zetten.
En waarom streng?
Ja, ik was daar niet in. Was er niet Ik was niet over te halen om er toch over na te denken of zo. Ik was echt heel zeker van mijn zaak dat ik dat echt niet wilde.
Ja. Ja. En waar had dat mee te maken op dat moment?
Nou, ik denk achteraf dat ik geen kind met haar wilde. Ja. Maar dat zei ik toen niet. Ik zei toen dingen als, we zijn al met zoveel mensen op de wereld. En er is altijd oorlog en er zijn mensen die pesten. En er zijn jongens die vrouwen harten breken. Dat wil ik allemaal niet meemaken. En ik hou van mijn vrijheid of ik hou van mijn leven nu. Ja. Dat soort dingen. Ik ben nu heel blij dat Doris er is. En, ja. En toen ik met Hester een relatie kreeg, toen ja, wist ik eigenlijk ook wel dat er wel een kindje zou komen.
Achteraf had het dus meer te maken met de relatie waar hij in zat of Francesco kinderen wilde. Hetzelfde verhaal hoor ik terug bij Wietse in Antwerpen.
Dus ik ben Wietse Vermeulen. Ik ben 42 jaar oud. Ik ben nu bijna 1,5 jaar papa van Anna Hoed.
Wil je altijd al kinderen hebben?
Wel, al een moeilijke vraag. Nee. Dus het wisselt een beetje. Ik dacht als jonge gast wel dat ik... Ik kom zelf uit een groot gezin. 2 broers en 1 zus. En ik ging ervan uit... Ik had nog ooit gezegd tegen mijn broers en zus van... Laat ons ook maar veel kinderen maken. Dat is plezant. Dus ik ging ervan uit dat ik zelf wel een aantal kinderen ging op de wereld zetten. En dan werd ik zo wat ouder, hè, ging ik richting de 30. En dan bedacht ik mij van, goh, misschien moet ik het ook niet doen. En deels omdat ik denk, of toen al overtuigd was, dat een kindje voor een kind zorgen eigenlijk wel heel veel vraagt van iemand. En anderzijds ook omdat we toch, naar mijn opinie, alleen dat de wereld, dat er al heel veel mensen zijn op de wereld. Misschien zelfs te veel. Dus ik dacht, wat als ik nu zelf geen kinderen maak en mij toch amuseer met de kinderen rondom mij? Want mijn broers en zus hadden al kindjes gemaakt op jongere leeftijd. Dus ik heb wel wat kinderen rondom mij zien groot worden. En ik vond dat prima. Ik had altijd een leuk contact met kinderen.
Dus Wietse had niet per se een leven zonder kinderen voor ogen, als wel een leven zonder kinderen van hemzelf. Totdat hij Siska ontmoet.
Dus ben ik eigenlijk toch, had ik echt mij voorgenomen om zelf mijn kinderwens los te laten. En dat was eigenlijk heel duidelijk. Ik heb er zelfs ook 2 relaties voor laten staan. Deels. Was dat ook een beetje een breekpunt. Maar en dan kwam ik Siska tegen en die wilde eigenlijk ook geen kinderen. En wij hebben dan zijn al een relatie begonnen met het idee dat we zelf geen kinderen gingen maken. Maar ja, dan zijn we toch, is vooral Siska beginnen twijfelen en denken van, allee, waarom niet eigenlijk? Dan zijn we erover beginnen praten en hebben we er toch een jaar lang over bezig geweest regelmatig. En het is wel geleidelijk gegaan. Ik voelde wel dat Siska meer en meer ter sprake bracht en de vraag stelde waarom niet. We hadden eigenlijk al zo aan de naam voor een kindje en we zeiden wel eens van onze kleine, we fantaseerden er wel eens over hoe dat die zou zijn of dat we die vergeten waren of dat we ergens en dat we zo, het was een beetje een ludieke manier om ermee om te gaan, hadden we, of een grappige, een beetje een leuke manier tussen ons beiden. En het is alleen maar meer geworden en het is zelfs dat ik ook voelde van ja, ik kan hier voet bij stuk houden of zo, maar dat gaat onze relatie ook niet ten goede komen of zo. Dan gaat dat zo aan mij achtervolgen of zo. Van, waarom hebben we dat niet gedaan? En en dat is ook, dat is een beetje het mysterie van kinderen of zo. Hè. Je ziet het overal rondom u, maar je weet niet hoe. Het blijft toch een beetje een onbekend gegeven en het verandert ook heel je leven. Dus het is toch iets waar je best 2 keer over nadenkt. Dat je tenminste bewust, dat gun ik iedereen en dat hoop ik iedereen, dat je bewust voor het ouderschap kunt kiezen. En dat je er dan ook echt ervoor gaat. Hè. Dus je kiest er, dat je kan kiezen om ouder te worden, maar dat je dan ook kiest voor het kind en er echt je best voor doet. En dus is het er gelukkig van gekomen. En ik stel me nog wel eens de vraag van, zouden denk dat mijn leven even... Nou, dat hadden we ons ook wel voorgenomen, van stel dat het niet lukt, dat we ook iets van het leven gingen maken en dat, we, dat ons leven eigenlijk wel al plezant was. Of maar ja, nu met, het, met Anna erbij is het toch bijzonder en geef je voluit voor het nieuwe leven.
In de verwachtingen van het ouderschap denk je dat het ook meespeelt in wat voor gezin je zelf bent opgegroeid. Zoals Wietse zei, is hij opgegroeid in een groot gezin. Dan zag hij automatisch dat hij dat ook zou krijgen. Ik vraag hem er meer over.
Bij mijn ouders is het zeer klassiek opgevat. Mijn moeder is thuisgebleven. Zij heeft de 4 kinderen grootgebracht. En mijn vader, die is heel vaak aan het werk. En dat was een heel duidelijke rolverdeling. Ik heb nog wel eens gemerkt dat... je wordt dan zelf papa en mama. En dan komt iedereen op bezoek. En dan brengt de oma's zijn direct vertederd. En de grootvaders zijn iets stroever. En dan breng je ze een paar weken later eens op bezoek daar. En dan merk je dat je eigen vader eigenlijk amper een vinger uitsteekt naar je kindje. Naar zijn kleinkind eigenlijk. En dat je denkt... Allee. Dus het was toch ook een spiegel om te merken van... Tja, mijn... Vader helpt niet veel bij de zorg voor mijn dochter. Dus dat wil waarschijnlijk ook zeggen dat hij voor mij ook wel een beperkte zorg heeft opgenomen. Dus dat is toch even wel... dat was wel confronterend of zo. Ik ben er zelfs wat kwaad van geweest zelfs. Ja. Want soms hoor je dat grootouders of grootvader de schade inhalen met hun kleinkind. En zeggen van, nu heb ik wel tijd om voor mijn kleinkind te zorgen. En vroeger had ik dat minder, want dan moest ik werken. Maar zelfs nu... Dat hij op pensioen is, doet hem er nog weinig voor. Dat je denkt, oh, amai. Het was dus echt wel weinig. En dat wringt. Maar het houdt me niet tegen. Ik ga er ook niet blijvend kwaad om zijn. Ik daag hem wel af en toe eens uit. Ik steek hem wel eens mijn dochter in zijn handen.
De hardwerkende vader die geen tijd heeft voor zijn kinderen. Het is bijna een cliché. Maar het is niet altijd zo eenzijdig. Voor Chris was zijn papa wel een bron van inspiratie.
Ja, mijn vader die vindt kinderen ook helemaal fantastisch. Dus die, als ik met Donnie daar op bezoek ga, dan zie je hem helemaal glunderen. En dat is gewoon heel mooi. Hij heeft wel ook altijd veel gewerkt. Alleen ook, hij was er ook altijd wel wanneer je hem nodig had. En ik denk ook niet dat hij een... hij was streng wanneer het nodig was. Maar over het algemeen ook wel... vrij meegaand, van probeer het maar gewoon uit. Dat zit ook bij ons in de dubberskant, is dat wel een beetje de manier van opvoeden volgens mij. Van ga maar gewoon je gang en probeer het maar gewoon. En als er iets niet lukt, dan laat me weten. En als je te ver gaat, dan laat ik het wel weten, weet je dat idee.
Het is mooi wanneer je eigen vader je een levenshouding meegeeft die je ook wil meegeven aan je eigen kind. Maar hoe doe je dat als je eigen vader je niet inspireert? Ik sprak hierover met Francesco.
Wij waren met z'n vijven thuis. Een vader, een moeder en 2 zusjes. Ja, ik was de oudste. Mijn vader is Italiaan, of was Italiaan. Hij is overleden vorig jaar, oktober. Een gastarbeider die verliefd werd op... hij werkte in een restaurant. En zij kwam in het restaurant pizza eten. En toen werden ze verliefd op elkaar. Heel romantisch. Dat werkte natuurlijk niet. Ze zijn ook uit elkaar gegaan. Ja, ik zag dat mijlenver aankomen. Ja. Ik denk dat ik toen ik 13 was, een keer aan mijn moeder gevraagd heb. Waarom gaan jullie niet uit elkaar? Want ja, we zijn duidelijk niet blij. En jullie zijn duidelijk geen match.
Ja.
Toen heeft ze gewacht op mijn zusje 13 was. Dat is oud genoeg om... te verwerken of iets dergelijks. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Ja. Maar wel vrienden gebleven. Zo.
Ja, precies.
Maar nee, ik vond het heel, heel fijn dat ze het besloten. Ja. En ook fijn dat we nooit... We hebben nooit hoeven kiezen bijvoorbeeld. Ze hebben nooit aan ons getrokken. Het was heel fijn.
Ik vraag Francesco of hij denkt dat de scheiding van zijn ouders... invloed heeft gehad op hoe hij denkt over de haalbaarheid van langetermijnrelaties. Of het hebben van een gezin.
Nee. Nee, ze waren gewoon niet compatible. Ze waren misschien juist... Ze waren op een bepaalde manier heel erg compatible. Mijn moeder is een heel erg verzorgend type. Zo verzorgend dat ze zichzelf een beetje vergeet. Mm-hmm. En mijn vader is iemand die heel egocentrisch... was iemand die heel egocentrisch was. Ja, dus dat lijkt heel erg goed bij elkaar te passen natuurlijk.
Maar het is niet in balans.
Nee, het is helemaal niet in balans. Nee. En ja,
het voelt elkaar aan op een bepaalde manier, ja, maar niet op de meest gezonde manier.
Nee, dus mijn moeder is daar wel verdrietig. Het was geen ruzie, maar mijn moeder is wel verdrietig geweest.
Ja.
Vroeger wel gezegd, ik vind het wel lastig om te bedenken hoe ik als vader zal zijn. En ik heb dat ook als argument voor mezelf goed gepraat. Ik wil geen kinderen omdat mijn vader zo egocentrisch was. Ja, hij dacht echt alleen aan zichzelf. Dus hij zorgde niet echt voor zijn kinderen of voor zijn vrouw. Hij zorgde al voor een inkomen bijvoorbeeld. Maar als hij thuis was, keek hij tv. En als wij dan thuis kwamen van school, dan moesten we omlopen. Want dan hoefde hij niet uit zijn zetel te komen bijvoorbeeld. En zodra wij zelf naar school konden lopen, bracht hij ons niet meer naar school. Ja, hij vroeg niet toen we thuis kwamen, hoe was je dag of zo. Dat soort dingen kregen wij niet van mijn vader. Dat was een hele conservatieve Italiaan. Ja, je werkte gewoon. En gevoelens, daar werd ook niet, daar praat je niet over. Ik kan me een moment herinneren dat ik niet lekker in mijn vel zat, dat ik echt verdrietig was. En dat graag wilde delen met hem of zo. En dat deed ik toen. En toen was zijn reactie: oh ja, ik had ook wel eens, toen ik jong was, zat ik ook wel eens niet lekker in mijn vel. Dit hoort erbij of zo. We hoeven het ook niet over te hebben. Dit hoort er gewoon bij. Klaar. Dat vond ik wel lastig op dat moment.
Ja.
Maar gelukkig was mijn moeder heel verzorgend en lief. Dus. Zij maakte heel veel goed. Ja. Ja. En je kan ook wel zelf een beetje bedenken wat. Dus dat kan ik wel. Zonder bijvoorbeeld van mijn vader kan ik wel bedenken wat een kind nodig heeft, of wanneer je opkijkt uit je YouTube-filmpje. Wanneer niet. wanneer je telefoon even weglegt, zeg maar. Ja, die grenzen die weet ik wel goed voor mezelf aan te geven of te bewaken of zo.
Ja.
Ja, je bent er voor je kind. Dat is ook leuk, of zo. Ja. Dus dat vind ik een heel leuke rol om te hebben. Voor elkaar zorgen, voor het gezin zorgen.
Dit was de eerste aflevering van Verse Papa's. Wil je de volgende afleveringen ook beluisteren? Zorg er dan voor dat je abonneert op deze podcast binnen jouw favoriete luisterapplicatie. In de volgende aflevering praat ik met de papa's over hoe zij werk en zorg voor een kind combineren en hoe ze deze zorgtaken zo goed mogelijk proberen af te stemmen met hun partner. Verse Papa's is een podcast van MoveMan. MoveMan sensibiliseert en informeert over stereotypen en schadelijke opvattingen over mannelijkheid. En hoe deze opvattingen in relatie staan tot genderongelijkheid, relaties, discriminatie, privilege en geweld. Wil je meer weten? Kijk dan op www.moveman.be. Ik wil graag Chris Dubbers, Pietje Vermeulen en Francesco Grazzotti bedanken voor hun openheid. Daarnaast wil ik MoveMan bedanken voor dit initiatief. De muziek in deze podcast is van John Patitucci. Opnames, interviews en editing zijn gedaan door mij, Michiel van der Pad.